Bijzonder om vanmorgen zoals gezin van de Heer Jezus Christus samen te zijn. Boudewijn en zijn vrouw hebben we gezien dat hij Lucas naar binnen bracht. Als gezin hebben we mogen begroeten. Zojuist hebben we met elkaar het avondmaal mogen vieren. Waarin je als gezin, als broers en zussen bij elkaar bent. En wat bijzonder is dat dan, dat je dan ook weet dat als God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zo staat het in de Bijbel dat hij dan ook niet, zal hij dan ook niet alle dingen met hem schenken. Gelooft u dat? Is een deel van uw leven? Beleeft u dat? Is het al echt een vastigheid? Of ja, zit het er een beetje tegenaan? Ervaart u wel eens gebedsverhoring? Eigenlijk zou het de norm moeten zijn voor ons als gelovigen om gebedsverhoringen te zien. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, jongens, wie heeft er deze week een goede gebedsverhoring gehad? Kom even naar voren, vertel eens eventjes. Als God zegt van, wat we ook gezongen hebben van, bid en je zal gegeven worden, klopt en je zal opengedaan worden, zoek en je zult vinden, dan hoort dat eigenlijk de norm te zijn van ons als christenen. En zou het eigenlijk vreemd voor ons moeten zijn als God niet onze gebeden verhoort? Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, daar willen we vanmorgen eens over na gaan denken. Ik ben er zelf een poosje mee bezig geweest. Ik ben een paar jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden met pensioen gegaan. Heb ik eerst eens een sabbatical genomen en toen heb ik erover nagedacht, over het thema, Heer, leer ons bidden. Ben ik mee bezig geweest. Ik heb wel dingen geleerd. En die dingen die wil ik vanmorgen met jullie delen. En je mag alvast wel de PowerPoint beginnen. En die dingen die wil ik met jullie delen. Het zijn hele simpele dingen. Het is niet heel erg ingewikkeld. God die maakt het niet heel erg ingewikkeld. Maar het zijn wel belangrijke principes voor je leven. Waarin je ook echt gaat merken van hey, dat gaat ook iets doen in je leven. Want ik geloof namelijk dat het voor iedereen mogelijk is om een vruchtbaar gebedsleven te hebben. Dat God inderdaad gebeden verhoort. Als je bidt dat hij dan ook inderdaad verhoort. En daar willen we met elkaar over na gaan denken. Dus ik heb gewoon wat tips. Misschien wat voorwaarden zou je misschien ook wel kunnen zeggen. Wat je zou kunnen helpen. Misschien herinnert u zich nog. Even kijken hoe dit. Hij zou het moeten doen. Ja, daar is die. Kijk. Misschien herinnert u zich deze nog. Op de nieuwjaarsdienst had Michel ons meegenomen naar onze nieuwjaarswensen. En wat heel bijzonder voor mij was, ik zat hier eigenlijk op het puntje van mijn stoel om te kijken wat er eigenlijk uitkwam. Bleek dus dat wij als gemeente met elkaar het meest willen groeien in gebed. Dat we met elkaar meer willen groeien in bidden. Ik denk, nou dat komt nou, dat is een kolfje naar mijn hand natuurlijk. Precies wat ik graag zou willen. Dat we met elkaar meer zouden willen gaan bidden. En dan komt er nog eens een keer bij ook dat het Bijbellezen, dat schijnt ook veel aandacht te willen hebben. Nou, daar komen we straks ook nog genoeg mee in aanraking, dus daar kunnen we ook mee aan de gang. Dus die mentireader, die meter, die heeft een mooie 7 gescoord. En ik wil nou niet vanmorgen hier gaan vertellen dat ik alle antwoorden heb gevonden op gebed. Gebed is iets heel groots, is heel wijd. En ik heb nu een half uurtje, nog niet eens, 20 minuten had ik gezegd. Hè? Om jullie mee te nemen in mijn avontuur van leer ons bidden. Dus dat gaat, ik heb nooit alle geheimen ontdekt daarin. En daarmee schaar ik mezelf dus eigenlijk ook onder u als ook iemand die aan het leren is. Maar het is goed om eens eerst eens even te kijken waar dat nou gezegd werd. En daarvoor wil ik jullie meenemen naar Lucas 11, vers 1. En ik neem rustig de tijd vanmorgen om de Bijbel te lezen. Vandaag heb ik de HSV, die heb ik bij me. En een lekker grote letter, dus dan kan ik het er ook daar zelf uit lezen. Dus dat is wel fijn. Maar ik neem lekker rustig de tijd om met jullie die schrift op te slaan. En als je het fijn vindt om notities te maken, zou ik zeker doen. Het is een hele eenvoudige preek, het is niet ingewikkeld. Het is zo'n 3-punten preek, weet je wel. Dat is, dus ik zou zeggen, maak notities of onderstreep dingetjes in je Bijbel. En dan gaan we met elkaar eens kijken. Er staat in vers 1 staat: en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Heer, leer ons bidden. Apart vind ik het, als hij dit zo leest, dat die discipel die zegt, leer ons bidden. Hij zegt niet, leer mij bidden, maar leer ons bidden. Apart, hè? Dus waarschijnlijk was het iets wat de discipel allemaal heel erg graag wilde. Van dat de Heer Jezus hun zou leren wat nou eigenlijk bidden was. Leer ons bidden. Het was een verlangen van hun allemaal. Hoe zouden ze daar nou aangekomen zijn? Het is ook apart dat ze zeggen, leer ons bidden. Waarom zouden ze niet gevraagd hebben van, Heer, leer ons spreken. Heer, leer ons bijbelstudies geven. Heer, leer ons zieken te genezen. Of leer ons duivelen uit te werpen. Leer ons in tongen spreken. Nee, Heer, leer ons bidden. Ik ben er voor de volle 100% van overtuigd dat de discipelen ontzettend onder de indruk waren wat bidden in het leven van de Heer Jezus betekende. En daar wil ik met jullie nou vanmorgen op inzoomen. Het is namelijk zo, als je het Lucas-evangelie leest, dan zie je dat de Heer Jezus van gebedstijd naar een wonder, gebedstijd naar een wonder, naar gebedstijd naar iets bijzonders. Zo zie je dat zijn hele leven was doorspekt met het gebed. Je ziet bijvoorbeeld van voordat de Heer Jezus de discipelen aanwees, dat hij eerst een nacht in het gebed was. Toen hij de 5000 mensen gespijzigd had, wat deed hij? Hij ging de berg op en hij ging bidden. En zo zie je dat telkens weer, zie je dat naar voren komen. En dat hebben de discipelen hebben dat gezien, hebben dat gemerkt. En dat heeft hen zo nieuwsgierig gemaakt hoe de Heer Jezus dat nou deed, hoe zijn gesprek met zijn vader was, dat ze eerst eerbiedig hebben gewacht totdat hij amen heeft gezegd. En dan zeggen ze, Heer, leer ons bidden. Ze wilden weten, hoe werkt dat nou, die communicatie tussen vader en zoon? Hoe zit dat in elkaar? Want de Heer Jezus die was uiteindelijk gekomen om de werken van de vader te doen. Nou, als jij een opdrachtgever hebt, dan is dat gesprek op de werkvloer is ontzettend belangrijk, dat je gewoon goed weet wat de baas uiteindelijk wil dat je gaat doen. En zo was het met de Heer Jezus ook. De Heer Jezus wilde die werken van de vader doen. En daarvoor wilde hij dan ook echt in gesprek zijn met zijn vader. Was noodzakelijk om te weten wat te doen. Wat heel mooi is om te zien, is dat als je dan verder in gaat lezen, en dan wil ik jullie meenemen naar Johannes 15. Johannes 15, daar gaat het natuurlijk over de ware wijnstok. Maar daarin raakt de Heer Jezus zo heel duidelijk aan wat nu belangrijk is om een vruchtbaar gebedsleven te hebben. We gaan die 7 versen gaan we met elkaar lezen. En dan zou ik je willen vragen, moet je eens even opletten hoe vaak dat het gaat over blijf in mij. Heel opvallend is dat. We lezen daar, Johannes 15, hebben we het gevonden. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en wordt verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u mij wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Dus als we nu gaan kijken, is dus de eerste voorwaarde is in hem blijven. Is het je opgevallen hoe vaak dat de Heer Jezus dat zei? 5 keer, hè? 5 keer in hem blijven. Zie je hoe ontzettend belangrijk is. Dit hoofdstuk, hoofdstuk 15, is een van de hoofdstukken die de Heer Jezus spreekt vlak voor zijn lijden. Hoofdstuk 14, 15, 16 en 17 uit het Johannesevangelie zijn de hoofdstukken die de Heer Jezus spreekt voordat hij naar het kruis toe gaat. En het is zo bijzonder dat hij daar het gebed centraal staat. Het staat wel 7 keer in deze hoofdstukken. Als je mij iets vraagt in mijn naam, als je de Vader vraagt iets in mijn naam, ik zal het doen. Het is alsof de Heer Jezus de discipelen wel helemaal wil brainwashen met: jongens, luister nou goed naar mij. Als ik er niet meer ben, vraag in mijn naam, ik zal het doen. Hij wil het hun gewoon helemaal duidelijk maken. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we nu ook deze boodschap die we hier 5 keer zien, in hem blijven, dat dat zo ontzettend belangrijk is. Als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, draag je veel vrucht. Het is wel bijzonder als je gaat zien in andere vertalingen hoe dat gezegd wordt. Kenneth Woest, die heeft een vertaling gemaakt. Hij is een beroemde Griekse professor. En die heeft het vertaald als maintain in a living communion. Dus als je met mij leeft in een diepe verbondenheid. Een diepe verbondenheid. Echt vast aan die wijnstok. En de Amplified version vind ik ook altijd wel fijn om te lezen. Dat is: if you live in me, abide vitally united to me. Nou, dus eigenlijk vitaal verbonden met hem. Dus leven in die constante gemeenschap met hem. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe zou je dat nou kunnen doen? Ja, ik denk niet dat het heel erg ingewikkeld is. We hebben daar nogal wat mogelijkheden voor tegenwoordig, ook zelfs digitaal. Om in hem te blijven is het ook heel makkelijk om bijvoorbeeld muziek aan te zetten. Als je ergens heen gaat, een goede gospelsong of een goed geestelijk lied kun je luisteren. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon, als je wat mij betreft, op de fiets zit. Bij ons werkt de tandem heel goed. Dan zit ik voorop en Nelly achterop en dan zit je lekker dicht bij elkaar. En dan kunnen we ook gewoon echt met elkaar bidden, kunnen we. En dan kunnen we ook echt gewoon in hem blijven. Een gebedswandeling maken is ook een geweldige manier om met de Heer bezig te zijn. Om gewoon van dagelijks eigenlijk, het hoort een soort ademhalen te zijn. Het hoort niet iets abstracts te zijn, iets onder stress of zo. Het mag gewoon een deel van je zijn. Je mag gewoon constant met hem bezig zijn. En dan ben je in hem. Hij doet het nog steeds niet naar mijn idee. Hoe kun je nu vruchtbaar zijn? Ik heb een leuk voorbeeldje hoe je eigenlijk in de wijnstok kan blijven en hoe je vrucht kan dragen. Ik ben natuurlijk met pensioen gegaan en ze zeggen dat ieder die met pensioen is, die hoort een groentetuin te hebben. Nou, ik ben nou eenmaal niet zo'n iemand die hele erge groene handen heeft. Ik heb meer technische handen, maar goed, ik heb een groentetuintje begonnen. En ik heb daar wat schotten neergezet. Die kwamen nog van de BKV, Helma, van beneden, van het magazijn, weet je wel. Er lag een heel groot magazijn met van die planken. Heb ik neergezet. Leo van Dolden, die zei van, ik heb nog wat, is hier ben je aanwezig, Leo? Nou, die had in ieder geval nog wel een vrachtje grond voor mij. Die heeft dat neergestort en ik weet niet wat hij daar neergegooid heeft, maar het is ongelooflijk. Ik bedoel, ik ging boerenkool kweken. Ik had plantjes, ik had zaad gezaaid en kleine plantjes in de tuin gezet. En ze hadden me gezegd wanneer dat ik dat ongeveer moest doen. Maar ik had met de langste dag, had ik boerenkool zo hoog staan. De hele buurt heeft meegegeten. En wie allemaal niet, de familie en zo. Maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Maar wat me wel opviel, was dat ik moest die plantjes wel in de aarde zetten. Anders zouden ze het niet doen. Ze moesten wel gewoon aan die sappen van die rijke grond die Leo gestort had, moesten ze wel voeding uithalen, anders was er niks gebeurd. Nou, het volgende wat natuurlijk gebeurt, is dat ik, de boerenkool hadden we gezien. Toen dacht ik van, ik ga met zucchini aan de gang. Nou, laat het volgende plaatje maar eens zien. Ik was even vergeten. Oh. Ik was eventjes vergeten om ze te oogsten. En moet je kijken wat een joekels, joh. Niet normaal. En dat komt allemaal uit dat hele kleine plantje. En dat gebeurt nu uiteindelijk als je dus verbonden bent met de Heer Jezus. Constant in hem blijft. En dan groei je in hem. En dan zie je de vruchten, zie je ervan. Dan zie je vruchten, dan zie je gebedsvruchten. Dan zie je dat jouw geestelijk leven, dat jouw gebedsleven ook vrucht mag dragen. En dat is wat zo fantastisch is om dat te weten. En dan kom je automatisch dan ook naar het volgende. En dat is dat in zijn woord blijven. Dat zien we ook in die tekst die we gelezen hebben. Als je in mij blijft en mijn woorden in je blijven. Weet je, dat is zo bijzonder. Want Gods woord staat vol met beloften. Gods woord staat vol met gebeden. Gods woord staat, dat is zo mooi, hè? Als je de psalmen doorleest, dan kom je ook telkens kom je weer een gebed kom je tegen. Van David kom je dat tegen. In Colossense kom je een gebed van Paulus kom je tegen. De Bijbel staat vol met gebeden, maar ook met bepaalde beloftes. En wat dit doet, als je dus in de Heer Jezus bent en je wil dus gaan bidden, dan kan dat gebed ook, als dat zijn grond vindt in het woord van God, dan zie je ook dat het een krachtig gebed kan zijn. Want als je namelijk naar het woord van God spreekt, dan spreek je woorden van God. En dan zie je ook dat God daar een bijzonder veel genoegen in heeft. Dan gaat hij dat gebed ook verhoren. En dat is zo fantastisch mooi. Als je dat gaat ervaren, dat Gods woord, dat een belangrijk item is in je gebedsleven. En weet je wat het ook doet? Het behoedt je ook voor rare gebeden. Wat zeg je nou, Frits? Rare gebeden? Ja, zeker. Er zijn rare gebeden. Oh. Jacobus spreekt er ook over, hè? Jacobus 4. Als je dat opslaat, dan zie je dus dat er staat... Jacobus 4, ik pak hem er eventjes bij. Het staat na Hebreeën, is dat... dat je dus inderdaad ook gewoon verkeerd kunt bidden. En dat doet me wel denken aan een situatie die ik een keer op de Bijbelschool meegemaakt heb. Er staat dus, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel in uw hartstochten door te brengen. Dus je kunt blijkbaar verkeerd bidden. Nou, de situatie wat wij op de Bijbelschool een keer meegemaakt hebben, is van dat wij gingen daarheen als getrouwd stel. Maar er waren behoorlijk wat vrijgezelle jongens en vrijgezelle meisjes. En dus je kunt best wel nagaan dat daar best wel het een en ander geprobeerd werd te koppelen en zo natuurlijk. En ik weet nog dat een jongen die kwam naar me toe en zei, Frits, Frits, Frits. Ik zeg, wat is er aan de hand, joh? Hij zegt, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar... hier komt dat meisje, dat komt naar me toe. En het was best een knapperd hoor, die jongen, echt waar. De meisjes die vlogen om hem heen. Maar die jongen, die komt dat meisje naar me toe. Ze zegt, ik heb gebeden en gevast. En de Heere God heeft mij heel duidelijk verteld dat jij met mij moet trouwen. Zo. Ik zeg, wat heb je gezegd? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik zeg, weet je wat je zegt? Nou, ik wacht nog even tot de Heere God het mij ook vertelt. Ja. Nee, zo is God niet natuurlijk. Hè? Dat is manipulatief bidden is dat. Dat is echt bidden van, ik heb iets in mijn hoofd. En eigenlijk ben je er zo van vervuld dat je het de Heere God oplegt. En dat jij wil dat het gaat gebeuren. Nou, weet je, dat heeft meer met waarzeggerij te maken dan met bidden. Maar het heeft niets met een vruchtbaar gebedsleven te maken. Nee, en daarom is het woord van God zo belangrijk. Want dat geeft je richtlijnen om gericht te kunnen bidden. En dan ga je ook zien dat God zijn woord gestand doet en dat hij ook inderdaad verhoort. Zullen we eens gaan naar 1 Johannes 5. 1 Johannes 5, daar staat iets heel bijzonders. Waarin het ook heel duidelijk is dat je dus ook inderdaad kunt bidden zonder twijfel. Er staat, en dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort. Telkens als we iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Dat is bijzonder. Heb je dat wel eens gehad? Dat je aan het bidden bent en dat je eigenlijk al weet dat je verhoord bent. Dat je eigenlijk al kunt gaan danken. Hier spreekt geen twijfel uit. Hier spreekt dat het echt doelgericht bidden is. Je bidt ergens voor en je weet dat het gaat gebeuren, want het is naar Gods wil. Je blijft in hem, zijn woord is in jou en je weet dat God gaat verhoren. Dus dat is eigenlijk gericht bidden. Poef, poef, je schiet raak. Dat is anders dan dat je eigenlijk maar gewoon ja, met één been in de wereld leeft. En één been probeer je God te dienen, dan denk je nog een vruchtbaar gebedsleven te hebben. En eigenlijk wat je doet is, je schiet wel een, dat noemen ze schietgebedjes, hè? Ja. Maar het is eigenlijk af en toe dat je met losse vlodders aan het schieten bent. Poef, poef, kijk maar of het misschien nog eens een keer een gebedsverhoring krijgt of zo. Nee, gericht bidden is echt dat je bidt zonder enige twijfel. De Heere God die gaat het doen. En staat er dan ook zo van dat we naar zijn wil moeten bidden. Wat is zijn wil? Wat is zijn wil? Hoe kom je erachter? Gods woord. In Efeze staat ook, in Efeze 5, vers 7, staat, 17 staat ook van, wees niet eigenwijs, maar tracht te verstaan wat de wil van God is. Ja, dat leer je eigenlijk uit Gods woord. Want Gods wil, die leren we kennen. Ook bijvoorbeeld als je naar Romeinen 7 gaat. Ja, dan hebben we nog een keer die tekst. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wil. En dan komt Romeinen 10. Zullen we Romeinen 10 vers 7 opslaan? Zo is dan het geloof uit het horen en het gehoor door het woord van God. Zo staat hij daar. Dus als je daarnaar kijkt, naar deze woorden, zie je dus dat het woord van God, als we dat hebben, als we daarnaar luisteren, dan is de vrucht daarvan is geloof. En dat geloof, dat hebben we nou juist nodig in dat bidden. En op die manier gaan we ook inderdaad verstaan wat de wil van God is. Het derde puntje wat ik graag met jullie wil delen is dat je familie van God bent. Zoals we vanmorgen hier bij elkaar zijn geweest, zoals we hier zijn, zijn we familie van God. God die wil niets lievers dan ons schenken. En er is een hele bijzondere tekst in Johannes 16 vers 23. Dan kunnen we dus weer teruggaan naar het stukje van Johannes. En dan in vers 23. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat je de Vader bidden zult in mijn naam, zal hij u geven. Dat hebben we gelezen. En dan zie je vers 26. Op die dag zult u in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader meer zal vragen. Want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad. En hebt geloofd dat ik van de Vader van God ben uitgegaan. De Vader zelf heeft u lief. Dat is een hele bijzondere tekst als je erover nadenkt. Want er staat op die dag, welke dag is dat? Dat is de dag dat we uiteindelijk de Heer Jezus in ons leven hebben aangenomen. Toen we gezegd hebben, dank u wel Heer Jezus dat u voor mijn zonde gestorven bent. En wat er toen gebeurd is, is iets heel bijzonders. Toen ben je familie geworden van God. Familie van hem geworden. God is je vader geworden. En God zegt dan, vader, de vader zegt, ik heb je lief. Mijn kinderen zijn geen bedelaars. Mijn kinderen die... Als ze in mijn huis komen, dan is alles wat daar is, dat is van hun. En ik ben erachter gekomen dat voor kleinkinderen is het ongeveer hetzelfde. Ze weten precies waar de chocoladoos staat. Die moet 's middags op tafel komen. En het leuke is, van als ze dan in het kleine kamertje gaan spelen, dan is al dat speelgoed wat daar is, dat is van hun. En het meest interessante is er dan een paar kleinkinderen van een ander gezin binnenkomen. Dat ze denken van, hé, maar dat is mijn speelgoed. Nee, dat is van mij. Nee, dat is van mij. En zo zitten ze dan. Ze voelen zich helemaal thuis. En dat is zo mooi. Jij mag je ook helemaal thuis voelen bij God de Vader. Hij wil je alles geven wat je van hem vraagt. En als je dan in Johannes 17, dat is dan het hoge priesterlijk gebed, als we daarna gaan kijken, dan kom je een hele mooie tekst tegen in Johannes 17, vers 20. Dan zegt de Heer Jezus: en ik bid u niet voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. Eén zijn in ons. Dat zij in ons één zullen zijn. Dit is eigenlijk een tekst die gaat zo ver dat je denkt van, hoe is het mogelijk? De Heer Jezus die bidt hier voor de discipelen, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat bent u en mij, dat ben u en ik. Dat zijn wij, met elkaar. Hij bidt voor ons. En dat geeft zo'n nauwe relatie met de Vader, dat we inderdaad ook gewoon vrijmoedig tot hem kunnen gaan. Hij wil ons alles geven, als we in de Heer Jezus blijven. Als zijn woord in ons blijft. En als we ook inderdaad gaan genieten van het feit dat hij onze Vader is. Dat hij alles ons wil geven. Als hij zijn Zoon gegeven heeft, zal hij dan ook met hem ook niet alle dingen schenken. Zullen we met elkaar bidden? Vader, wat is er ontzettend veel te leren in het bidden. En vanmorgen hebben we maar een heel klein stukje gezien van wat het bedoeld wordt, waarin u ons wilt leiden in het bidden. En Heere God, ik dank u heel hartelijk voor deze punten die u ons vanmorgen hebt willen wijzen, hoe wij ook een vruchtbaar gebedsleven kunnen hebben. Dat u vanmorgen ons zo duidelijk laat zien, Heer, dat u alles bereid hebt. Dat als we in u blijven en uw woord in ons blijft, dat we mogen vragen wat we maar willen en dat u het ons geeft. Dank u wel daarvoor, Vader. En ik wil u bidden dat deze woorden ons hart steeds meer mag volmaken, dat we steeds meer daardoor bemoedigd mogen worden om ook een vitaal christelijk, maar vooral een vitaal gebedsleven met elkaar te mogen hebben. Dat het gebed in onze gemeente mag groeien. Dat we daardoor steeds dichter naar u mogen groeien, maar ook steeds meer naar buiten mogen groeien. Zoals we ook mochten lezen, Heer, dat we ook mogen weten dat door het getuigenis van de eenheid van uw kinderen, dat het grootste getuigenis is in deze wereld. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk nog één dingetje zeggen. Dat is dat als u zegt van, nou, ik wil vanmorgen eens wat gebedsonderwerpen delen, neem dan je koffie eens even mee en kom hier naar het lokaal hierachter. Ik heb ook nog een paar gebedsverhoringen die ik heel graag met jullie wil delen. Dus kom gerust en dan hebben we gewoon eens even een gezellig, wat zullen we zeggen? Een deeluurtje om eens een keer te vertellen van wat God in je leven gedaan heeft. Amen.